Wat een geweldige boodschap hebben wij. De blijde boodschap, het evangelie. Qua kranten lezen, je ziet mensen rondlopen, denk wat zijn we ongelooflijk rijk. Niet dat we misschien minder problemen hebben, maar we hebben iemand waar we onze problemen bij kunnen brengen. Ik vind het zo geweldig dat je dan kan bidden, dat je kan zeggen, hier zijn mijn zorgen, hier is mijn nood. Ik zie het niet meer. Want we hebben een heiland die het met jou ziet zitten. Al zie jij het niet meer. God ziet het met je zitten. Je mag met me opslaan een korte tekst in Johannes 10 vers 10. Een bekende tekst. Normaal is het zo dat we meestal 2 weken in januari nog elkaar gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. Maar daar gaat het vandaag eigenlijk over. Wat is nou eigenlijk geluk? Heel de wereld zoekt daarnaar. Wat is nou eigenlijk geluk? We wensen elkaar gelukkig nieuwjaar. Iedereen wil geluk. Nou, wat is geluk? En waar vind je geluk? Wat is nou het geheim van geluk? Ja, toch? We willen allemaal gelukkig zijn. En heel de wereld geeft daar ongelooflijk veel geld aan uit om maar gelukkig te zijn. Jezus heeft een geweldige mooie boodschap. Johannes 10 vers 10. De dief, de duivel, komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Er is een duivel in deze wereld, het kwade. En de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En velen van jullie hebben dat meegemaakt, dat de duivel rondgaat, die hem probeert kapot te maken, te slachten, te ontmoedigen, depressief te maken, wanhopig te maken, te zeggen, je dient tot niks en er is geen hoop voor jou. Dat is de duivel. En dan moet u niet naar luisteren, u moet niet overal geloof aan hechten. Dan moet u zeggen, de Bijbel zegt, bied daar weerstand aan. Geloof dat niet. Maar geloof de eeuwige woorden van de levende, hij die op is gestaan, want Jezus zegt dit: ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. Dat je overvloedig leven hebt. Leven, leven, leven. God wil niet dat je sterft. Hij wil dat je leeft en eeuwig leven hebt. De Heer Jezus zegt, de vrede van de wereld laat ik je, maar mijn vrede geef ik je. Ik zoek niet zozeer vrede in de wereld, vrede met gelukkige omstandigheden. Jezus zegt, er is een vrede in mij en mijn vrede geef ik jou. Jezus zegt, ik wil dat mijn blijdschap in jullie is, zegt hij tegen zijn discipelen. Mijn blijdschap, die enorme geweldige blijdschap die ik heb in mijn hart. Ik wil dat die blijdschap jou vervult. En Jezus zegt, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, op dezelfde wijze als de Vader mij lief heeft, heb ik jullie lief gehad. Blijf nou in mijn liefde, zegt Jezus. Geloof de leugen niet, dat je niet geliefd bent. Dat er niemand is die om je ziet. Maar geloof dat hij liefde is. En Jezus zegt, blijf nou in mijn liefde. Nou, deze dingen spreken van geluk, ja toch? Als je dat ervaart in je leven, dat is geluk. Wat is eigenlijk geluk? Geluk is een leven wat bevredigt. Geluk is, wat een professor eens zei in de geluk, een van de professoren in Utrecht, geluk is levensvoldoening. Dat je voldoening vindt in je leven. Geluk is niet dat het altijd makkelijk is, maar geluk is dat je voldoening vindt, vrede vindt, blijdschap vindt in je leven. Dat is geluk. En waar heeft nou geluk mee te maken? Je ziet in de wereld dat overal zijn de mensen op zoek naar geluk. Je hebt allerlei soorten therapieën en boekjes en allerlei soorten dingen om maar geluk te vinden. 7 stappen tot het geluk. Als je een soort aromatheetje drinkt, dan word je gelukkig van. En al zulke soort dingen, hoe langer hoe meer komt dat erin. Dat jagen naar geluk. Als je maar 3 keer per jaar nou op vakantie gaat, dat is geluk. Als je Blue Band eet, word je gelukkig van. Maar het is allemaal zo heel erg nep. Allemaal zo namaak. Want wat is nou precies geluk? Wat is het geheim van geluk? Het heeft te maken met het leven, dat zijn we allemaal over eens. Het heeft te maken met lekker in je vel zitten. Het heeft te maken met levensvoldoening. Dus het heeft te maken met hoe leef je. En dan komen we tot de ontdekking dat we eigenlijk ons leven moeten veranderen. Dat we dat dus nooit uiterlijk ergens kunnen zoeken in de wereld geluk. Maar het heeft te maken met een hartsgezindheid. Met een voldoening in je hart. Met een weten dat je tot je doel komt. Dus het heeft te maken met verandering. Nou, hoe kan een mens nou veranderen? Hoe veranderen wij? Heel de wereld zie je dat er ook allerlei cursussen zijn tot zelfontplooiing en verandering. He, vind jezelf door zelfreflectie of zulke soort cursussen. Ik heb het wel eens meer gezegd. Maar vinden we dat daarin? Vindt u dat in uzelf? Vindt u dat in de wereld? De Bijbel zegt in Romeinen 2 vers 8 dat hun die zichzelf zoeken, dat is een teken van de gevallen mens. Hun die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam zijn en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Op het moment dat we dat gaan zoeken in onszelf, zal je merken dat je geen geluk vindt. Het is niet te vinden in jezelf. Nou, om dan even terug te gaan, en het is iets waar ik al een keer meer of een paar keer meer over heb gesproken, maar het geeft niet, soms val ik in herhalingen. Maar Derek Prins zegt ook dat we soms tientallen keren nodig hebben de dingen te horen, omdat we het wel hier weten, maar niet in ons hart. En ik haal sommige dingen, zeg ik dubbel, waarom? Omdat het ten eerste in de lijn van mijn preek past, maar ten tweede is ook vaak dat het evangelische geheimen is. En het is niet iets dat u weet in het verstand. Het is iets wat de Heilige Geest moet openbaren. Het zijn geheimenissen van God. Nou, wat heel erg belangrijk is. Geluk heeft te maken met een leven naar het doel waarvoor je gemaakt bent. Dat heeft daarmee te maken. En de Bijbel zegt dat alle dingen, God heeft het wild gedierte naar zijn aard gemaakt. En het vee naar zijn aard. En alle bomen en alle plantjes heeft hij naar zijn aard gemaakt. Nou, als iets naar een aard gemaakt is, heeft dat te maken dat de aard van het beestje spreekt ook van het doel van het beestje. Ik bedoel, een grasmaaimachine is niet om je hoofd mee te knippen of je haar mee te knippen, toch? Een grasmaaimachine is precies gemaakt, de aard van een grasmaaimachine is om gras mee te maaien en niet uw hoofd mee te knippen, uw haar mee te knippen, toch? Schuurpapier is prima, wat Johannes gebruikt als verver, als schilder, om verf mee af te schuren. Maar ik heb eens een keer iemand het gehad die wat vuil wilde afhalen van zijn wagen. Met schuurpapier. Daar word je niet gelukkig van, toch? Wordt die wagen niet gelukkig van. En het schuurpapiertje ook niet, waarschijnlijk. En de eigenaar helemaal niet. Uw wagen is ook niet bedoeld om te gaan varen. Mensen ook niet, toch? Wordt de wagen niet gelukkig van en de eigenaar ook niet. Dus geluk heeft te maken met tot je doel komen. Bent u het met me eens? Dus iets kan heel goed zijn, maar als je het niet gebruikt voor het doel waartoe het gemaakt is, wordt het ongelukkig. Dus als u een vogeltje neemt, ik haal dat voorbeeld wel eens meer aan, een vogeltje en u stopt het onder water, wordt dat vogeltje niet gelukkig. Dat sterft. Moet u dus niet proberen met uw kanariepietje. En dat geldt voor alles in het leven. Nou, en dan komen we bij het punt, hoe heeft God nou de mens gemaakt? Dat is toch heel erg belangrijk. Wat voor aard hebt u nou gekregen? En we kunnen daarom lachen, een vogeltje moet je niet onder water stoppen, maar ondertussen doen we het als mensen allemaal. He, vaak zie je dat we leven als mens, maar niet naar de aard waartoe God ons heeft gemaakt. En dat maakt dat je je geluk verliest en dat je stervende bent. En dat is precies wat er met de mensheid is gebeurd. Hij is van zijn aard afgevallen. Want hoe heeft God nou de mens gemaakt? Laten we even lezen in Genesis 1 vers 26... Dus nogmaals, ieder ding en ieder dier komt alleen tot ontplooiing en wordt gelukkig als hij of zij leeft naar zijn aard. Dat is een algemene regel. Dat geldt voor alle dingen, materiële dingen die u heeft, maar ook voor heel de schepping. En in de biologie is dat ook zo. Het ecologisch evenwicht is van ongelooflijk groot belang. Als er een paar dieren wegvallen in een evenwicht, zie je dat heel het evenwicht is verstoord. Het is zeer belangrijk dat ieder zijn plaats kent en alleen functioneert naar de aard waarvoor het is gemaakt. Toen God de dieren maakte en de bomen maakte, zien we dat hij eigenlijk sprak als groot kunstenaar. Hij sprak vanuit zichzelf en hij maakte die prachtige bomen, meer dan 40.000 soorten orchideeën, schitterende dieren allemaal, maar hij sprak als kunstenaar vanuit zichzelf. Hij maakte het vanuit zichzelf, vanuit zijn gedachten. Maar toen God de mens ging maken, gebeurde er iets wezenlijk anders. In vers 26 staat er, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen, en God zegende hen. Toen God de mens maakte, sprak hij niet als kunstenaar van er zij mens. Hij sprak tot zichzelf. Hij sprak naar binnen toe. Dat is een groot verschil. Heel veel mensen zeggen, ja, de mens is gemaakt naar het beeld van een aap. We zijn voortgekomen uit de apen. Nee, de aap heeft de aard van een aap. En die zal alleen maar gelukkig zijn als hij gedraagt naar een aap. Als een aap. Als de mens zich gaat gedragen naar een aap, naar de aard van een aap, wordt hij een krankzinnige aap. En daarvoor gaat heel de wereld kapot. Maar wij zijn helemaal niet gemaakt met de aard van een dier. Ook niet met de aard van een aap. God heeft ook niet vanuit zichzelf gesproken toen hij de mens maakte. Hij keek in zichzelf, laat ons mensen maken. Hij keek in de drie ene God en hij zag zijn zoon. De vader zag de zoon. En de vader zag de gestalte van de zoon, de mens. En naar dat beeld maakte hij de mens. Dus God nam iets uit zichzelf, het beeld van God, de aard van God. En naar die aard maakte hij de mens. En wat houdt dat nou ook in? Het houdt in dit. Dat als de mens niet leert te leven naar de aard van God, zal hij altijd ongelukkig zijn. God heeft de mens zelfs geen eigen menselijke aard gegeven. Laten zien dat we een gevallen aard krijgen. Maar God heeft de mens geen eigen menselijke aard gegeven. Hij heeft de mens een Gods aard gegeven. En daarvoor zullen we ook zien, ik zal ook een aantal teksten aanhalen, dat de mens is helemaal niet gemaakt om voor zichzelf te leven. Het moment dat de mens voor zichzelf gaat leven in onafhankelijkheid van God, zie je dat de aard van God verstoord is. Hij leeft niet naar zijn aard en hij wordt ongelukkig. Net zo min als u gemaakt bent om naar een aap te leven, naar de aard van een aap. Dan wordt u ongelukkig. En de mensen worden ongelukkig en de wereld wordt ongelukkig. De Bijbel zegt, de wereld is ontwijd door haar bewoners, zegt Jesaja. Waarom? De mensen leven naar hun gevallen aard. Naar hun zogenaamde menselijke aard, wat ze van nature zijn. Maar God heeft u helemaal niet gemaakt om naar uzelf te leven. God heeft u gemaakt om naar God te leven. God heeft u niks mens eigens gegeven, hij heeft iets Gods eigens gegeven, als u begrijpt wat ik bedoel. En de mens die leert te leven naar de goddelijke natuur zal zijn als een vis in het water. En dat is waar het zo vaak op vastloopt, ook bij de kinderen van God. Wat is nou echt geluk? Heere, zegen mij in je eigen weg gaan. Je zal altijd zien dat christenen die in twee werelden leven, die op twee gedachten hingen, zullen nooit gelukkig worden. Want u kunt niet voor uzelf leven en voor God leven. Niemand kan twee heren dienen. Dus de mens is gemaakt om naar Gods aard te leven, naar het beeld en de gelijkenis van God en zo zijn geluk te vinden. Zo alleen zal de mens uiteindelijk geluk vinden. Nou, en dat weten we dus eigenlijk in de Bijbel dat dat helemaal verstoord is. God ging de mens maken en wat zien we in vers 7? Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. En alzo werd de mens tot een levend wezen. Dus de Heere God knielde neer en hij blies de levensadem in de neus van de mens. En op dat moment zien we dat de mens de ogen opende. En wat zag de mens? Het lieflijk aangezicht van de Vader. Nou, als je in het aangezicht van de Vader zijn liefde ziet, dat maakt je gelukkig. Danny heeft daar pas over gesproken, over identiteit vinden ook. En dat ook de psychologen zeggen, dat je identiteit vindt door identificatie of door weerspiegeling. Je hebt een ander nodig om te ontdekken wie je eigenlijk bent. En ook kan je kijken naar jouw idolen, naar mensen die je graag wil zijn, maar je zal nooit verder komen dan het idool wat je hebt. Of wat je aanbidt. Maar een mens heeft nodig het aangezicht van de Vader te zien zoals hij werkelijk is. Zijn liefde, zijn trouw, zijn barmhartigheid. En hoe meer je weerspiegelt in hem, zal je merken dat je jezelf ontdekt. Zo heeft God de mens gemaakt. Het moment dat je naar binnen gaat kijken, en het geldt ons ook voor kinderen van God, als je naar binnen gaat kijken en gaat roeten wat er nog niet klopt in je leven, en wat er nog fout is in je leven, en hoe dieper je gaat roeten in jezelf, hoe ongelukkiger je wordt, of niet? Of ben ik de enigste? Maar hoe meer ik zie naar Jezus en zie zijn liefde, zijn trouw, zijn vaderliefde, dan denk ik van, oh, geweldig, hij houdt van mij. Zelfs van mij. Dus hoe meer je ziet op zijn lieflijk aangezicht, hoe meer je ook je identiteit, je persoonlijkheid vindt. Nou, hoe misleidde nou de duivel de mens? In de eerste instantie deed hij dat om dat beeld van God te vervormen. Adam kende God eigenlijk in zijn liefelijkheid, met zoals hij werkelijk was, in zijn barmhartigheid en liefde, want God is liefde. Hij geeft niet alleen liefde, hij is liefde. Heel zijn wezen ademt liefde uit. En Adam en Eva wisten dat. En wat doet de duivel in wezen gelijk het beeld van God verstoren? Want de duivel weet, als ik het beeld van God verstoor, als de mens een verkeerd beeld krijgt van God, gaat hij zich reflecteren en zal hij zelf vallen. En dat is precies wat de duivel deed. Hij zegt, God heeft zeker wat gezegd. Dus wat doet hij? Zie je wel, God gunt je wat niet. God is niet echt liefde, want als hij echt liefde is, dan gunt hij je alles. En hij gunt je niet alles, dus God is geen liefde. Nou, en dat creëerde leegte in het hart van Eva. En die leegte, dat geeft weer begeerte. En door die begeerte had ze van de vrucht. En toen viel ze. En wat er dan gebeurt is, ze gelooft de leugen in wie God is. En wat gebeurt er gelijk in haar leven? Ze wordt op zichzelf gericht. Moet je maar kijken in de Bijbel. Moment, ze waren nooit op zichzelf gericht. Hè? Adam en Eva hadden een godsbewustzijn. Ze wisten, ik ben geliefd door de Vader. Ze waren helemaal gericht op God. Ze leefden in zijn aanwezigheid. Ze leefden vanuit zijn wil. Ze verheugden zich in God, maar ze waren niet naar binnen gericht. Ze waren niet op zichzelf gericht. En de insinuatie van de duivel was, zie je, God is geen goede God, maar ook je zal als God zijn. Je zal onafhankelijk van God zijn. Je hebt God helemaal niet nodig. Je zal zelf weten wat goed en kwaad is. En daarmee richtte de duivel de ogen, de geloofsogen of de hartsogen van Adam en Eva op zichzelf. Waardoor de duivel zelf ook was gevallen. Want de duivel was een van de hoogste gerubs. En wat zei de duivel? Ik zal me boven God stellen. Dus hij richtte zich op zichzelf en het ik zal kwam in het leven. Ik wil, ik zal, ik moet, mijn recht. En het ik ging regeren, het ik. En dat gift zie je dat de duivel in Adam en Eva pompt. Moment dat ze van die vrucht eten, wat zie je gelijk? Het zelfleven doet zijn intrede. Wat zeggen ze? Zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechtten vijgenbladeren aan een en zij maakten zich schorten. Zelf, 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 ik, ik, ik. En het zelfleven komt tot openbaring. En Adam en Eva leven niet meer naar de aard van God, maar ze gaan uit zichzelf leven. En dat is een ongeluk. En dat is waar alle ellende uit voortgekomen is. Heel vaak zeggen we, oh, als ik maar van mijn zonde vrij ben, dan kan ik lekker mijn gang gaan. Maar dan leeft hij nog in de grootste zonde. Zolang een mens voor zichzelf blijft leven, mist hij waartoe God hem gemaakt heeft. En zal hij ook het uiterste geluk vinden. U kunt alle boeken lezen van de mannen en vrouwen van God. Hè? En ze kunnen de grootste moeilijkheden, de grootste strijd hebben gehad. Maar als u de vreugde ziet van alle voorbeelden door de geschiedenis heen van mensen die zich compleet hebben overgegeven, losgelaten in de wil van God, dat is het hoogste geluk. De wil van God zijn en de wil van God doen. En dat is waartoe God ons bestemd heeft. Maar alles is kapot gegaan. En wat er dan gebeurt is, dat de mens verliest de blik op het lieflijk aangezicht van de Vader. In Ezechiël 39 vers 23 tot 24... staat er dat God vanwege de ontrouw van het volk en vanwege de onreinheid en de overtredingen heb ik mijn aangezicht voor hen verborgen. Dus God zegt, ik bedek mezelf. Ik laat niet meer zien wie ik werkelijk ben. En in Ezechiël 39 vers 29 zien we dat God dan een openbaring geeft. God zegt, ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen wanneer ik mijn geest over het huis van Israël uitgestort heb. Dus God zegt, er komt een moment, als mijn geest uitgestort wordt, dat ik mijn aangezicht niet meer zal verbergen. Dat ik mij zal laten zien zoals ik werkelijk ben. Weet u, zelfs Mozes, die vroeg van, Heer, ik wil uw heerlijkheid zien. De Heer zei tegen Mozes, Mozes, je kan mijn aangezicht niet zien. Want niemand zal mij zien en leven. Waarom is dat zo? Omdat daar die zonde is. God kan zich niet echt betonen zoals hij werkelijk is. Maar de Heere zei profetisch al iets geweldigs moois. Hij zei tegen Mozes in Exodus 33 vers 20 tot 22. De Heere zeide, zie bij mij is een plaats waar je op de rots kan staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken. Dus God zegt, je kan mijn heerlijkheid, mijn aangezicht nog niet zien, maar er is een plek. Er is een plek. Er is een rots. Er is een rotskloof waar je kan staan. En in die rotskloof kan je mij zien. Christus. De rots der eeuwen. Een tijd geleden werd ik midden in de nacht wakker. En dat heb je wel eens meer. En dan kreeg ik ineens een gedachte. En het was alsof de Vader tegen mij zei, ik kon pas ten volle mezelf zijn in mijn Zoon. Ik dacht, wat bedoelt God daarmee? Ik kon pas ten volle mezelf zijn in mijn Zoon. Dacht ik van, ja, kan God dan niet zichzelf zijn in het Oude Testament? En ik ben erover na gaan denken en ik heb gezien dat dat waar is. In het Oude Testament kon God niet ten volle zichzelf zijn. God kon niet ten volle zijn liefde uitstorten en zijn barmhartigheid uitstorten. Waarom is dat zo? God is een driemaal heilig God. God is een uitermate rechtvaardig God. Hij kan de zonde niet zien. En zonde houdt altijd verband met straf. Wie zondigt, moet gestraft worden. De Bijbel zegt dat de toorn van God openbaart zich over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Romeinen 1 vers 9. In heel de wereld, de toorn van God openbaart zich daarover. Dus het moment dat God de mens ontmoet en er is geen verzoening voor zijn zonde, het is niet weggedaan, zie je dat God boos moet kijken. Hij is rechtvaardig en heilig. Hij toont tegen de zonde die zijn mooie schepping zo kapot heeft gemaakt. Dus God kan niet ten volle zichzelf zijn, ten volle zijn liefde uitgieten over mensen die niet de schuilplaats kennen. Hij kan dat niet. En daarom zie je ook dat het Oude Testament, dat als het de wet wordt voorgelezen, zegt de Bijbel, is er een bedekking. We zien niet hoe God werkelijk is. In het Oude Testament zien we dat er maar 8 keer wordt gesproken over God de Vader. En dan nog altijd profetisch. In het Nieuwe Testament 100 keren. 100 keren, al meer dan 90 keer alleen al in het Johannesevangelie. God de Vader. Waarom? In het Nieuwe Testament is God geopenbaard in Christus zoals hij werkelijk is. Vol van liefde, vol van barmhartigheid. En hij kan ook al zijn liefde en barmhartigheid kwijt voor hen die in Christus zijn. Hij kan dat. In het Oude Testament zou die verloren zoon gestenigd moeten worden volgens de wet. Dus als die verloren zoon in het Oude Testament terug was gekomen bij de vader, nadat hij zijn leven had, het erfenis van zijn vader had vergooid, nadat hij gezondigd had, met hoeren had geleefd, van de varkens vandaan kwam, weet je wel, echt in de wereld had geleefd. Volgens de wet moest een ongehoorzame zoon gestenigd worden. Dus in het Oude Testament was het aangezicht van God boos geweest, toornig geweest en had hij gestenigd moeten worden. En de Heer Jezus stelt de Vader voor als iemand die hem tegemoet rent en hem omarmt. Dat is onmogelijk in het Oude Testament. Daarom is het zo dat alleen door Christus kan de Vader ten volle zichzelf zijn. Kan hij helemaal zijn liefde, zijn barmhartigheid uitgieten in de mensenleven. En daarom kan hij een overspelige vrouw vergeven. Daarvoor kan Jezus melaatsen aanraken. Daarvoor kan Jezus uw onreinheid, uw zonde aanraken. Waarom? De prijs is betaald. Ja, Jezus heeft eens zijn bloed in het heiligdom gebracht. En daar heeft de Vader zelf, hè, die driemaal heilig God, die rechtvaardig God, heeft vrede gevonden met het bloed van zijn Zoon. Voor een ieder die gelooft in dat offer. In Colossenzen 1 vers 20 staat dat zo mooi, dat God alle dingen met zichzelf verzoend heeft door het bloed van zijn Zoon. En dan staat er nog zo mooi bij, het heeft de Vader behaagd. Weet je, God de Vader zelf heeft vrede gevonden met het offer van zijn Zoon. Omdat een ieder die daarin gelooft, volkomen vergeven wordt, volkomen verlossing vindt en volkomen gerechtvaardigd wordt. Ik bedoel, als God de Vader daar vrede mee vindt, waarom vind jij er geen rust en vrede in? Waarom verwacht je nog zoveel van jezelf? Waarom ben je zo op jezelf gericht? Waarom probeer je nog zo te rechtvaardigen? Je beter voor te doen. God de Vader, de driemaal heilige God, heeft vrede gevonden. Om een ieder te vergeven die gelooft in het bloed van zijn zoon. Om je nooit meer wat toe te rekenen. Om al je zonden te vergeven. Daarom zegt Paulus, laat je met God verzoenen. Vind vrede met God. God heeft al vrede. Er is niets wat belemmert dan alleen maar uw amen. U mag zeggen, ik aanvaard het. Ik geloof het. Colossenzen 1 vers 20. Ik las gisteren nog de message. Dat is een soort parafrase van de Bijbel die ze in Engeland of in Amerika hebben gemaakt. En er stond zo mooi dat God alle stukjes, de gebroken stukjes van heel de schepping en van de mensheid, al die gebroken stukjes, heeft hij tot zichzelf gebracht in Christus en het weer heel gemaakt. Is dat mooi? En misschien voel je vanochtend ook, dat lijkt wel of je leven allemaal gebroken stukjes zijn. Er is zoveel gebrokenheid in deze wereld. Allemaal gebrokenheid. De mensen hebben zo'n nood. Er is zoveel gebrokenheid. Gebrokenheid van hart. Gebrokenheid van lichaam. Misschien is er zoveel gebrokenheid in jouw leven. Maar God de Vader heeft jouw gebrokenheid gegeven. En in Christus, door het bloed van Jezus, kan hij dat heel maken en genezen. Is dat niet geweldig? Dat is blijde boodschap. Dat is een blijde boodschap. En daarom kan God kan zich in Christus volkomen doen kennen als een liefdevolle, vergevende vader. De Bijbel zegt dat de rechtseis van God op de zonde is de dood. En Jezus heeft jouw dood gestorven. Hij heeft jouw straf gedragen. Hij heeft jouw zonde gedragen. En de Vader vindt vrede daarmee. En als jij komt, vind je open armen. Kan God de Vader in al zijn liefde jou zijn liefde en barmhartigheid geven. Alleen op basis daarvan. En vind daar vrede in. Maar toch is het een boodschap die zo moeilijk is. Ook voor kinderen van God. Altijd denken we maar meer, ja, maar ik heb dat en dit. Nou, dan gaan we weer. En zijn we weer zelf bezig. En steunen we niet alleen daarop. En God wil ons daar elke keer bij terugbrengen. Nou, hoe kunnen we nou gelukkig leven? Om weer naar de aard van God te leven. Maar hoe komen we aan die aard van God? Die zijn we kwijtgeraakt door de zondeval. In Genesis 5 vers 1 tot 3 staat iets heel typisch. Daar staat dat God Adam maakte naar zijn aard en gelijkenis. Adam en Eva kregen kinderen, Seth staat daar. En wat staat daar? Dat Seth gemaakt is naar de aard van Adam en Eva. En je ziet dat Adam en Eva de goddelijke aard niet meer doorgeven. En daarom is het zo ongelooflijk essentieel dat de Heer Jezus door de Heilige Geest was verwekt in Maria. De maagdelijke geboorte is essentieel. Want daardoor kwam de goddelijke aard weer in de mensheid. En door de komst van de Heilige Geest zien we dat de aard van God, de goddelijke natuur, dat wij weer deel kunnen krijgen aan de goddelijke natuur, aan Gods aard. En dat is wat we als kinderen van God moeten we leren daarnaar te leven. En niet meer naar onszelf. 2 Korinthe 5 vers 15. Daar staat voor alle is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Onderstreep dat nou eens in uw Bijbel. Dat is misschien niet zo'n leuke tekst. Maar en zeker vandaag in deze maatschappij. Niet meer voor jezelf leven. Hoe Jezus is voor jou gestorven. Dat je niet meer leeft naar jezelf, naar je eigen ego, naar je gevallen natuur. Maar dat je gaat leven naar zijn natuur. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is evangelie. En vaak zeggen we, ja, Jezus voor mijn zonde gestorven, Jezus heeft me verlost en daarna ga ik lekker mijn eigen weg. Nee, Jezus is ook gestorven dat je niet meer voor jezelf leeft. Romeinen 14 vers 7. Niemand van ons leeft voor zichzelf. De sleutel voor een wereldwijde opwekking. Ze zeggen altijd, oh God, kom, God, kom. God zegt, waar ben jij? Als niemand van ons meer voor onszelf zou leven, zou je toch opwekking hebben? De Heer, help ons om dat te leren. Als we aandacht hebben voor elkaar, liefde voor elkaar, voor de armen, de wezen, de weduwe. Dat moeten we leren. Het is geen veroordeling, maar de Bijbel zegt, niemand van ons leeft meer voor zichzelf. Jezus zegt, als je achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Die oude gevallen aard. Zichzelf. Dan kan je zeggen, ja, vind ik dan mezelf nog? Ja, juist daarin ga je jezelf vinden. Want jezelf vind je alleen maar in de aard van God. In het beeld Gods. En heel de Bijbel spreekt op deze wijze. En God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, naar zijn aard. En dat is, wil God herstellen door de komst van Jezus Christus. Door zijn aangezicht niet meer te bedekken, door zichzelf te doen kennen als onze Vader. Maar ook om door de Heilige Geest dat we deel krijgen aan de goddelijke natuur. Zijn aard, zijn natuur. 2 Petrus 1 vers 4. We hebben kostbare, zeer grote beloften hebben we. Heeft God ons mee begiftigd, heeft God ons gegeven. Opdat je daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wat Adam en Eva niet meer doorgaven aan Seth, gaat Jezus Christus doorgeven aan ons. Halleluja. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is wedergeboorte. Deel krijgen aan hem. Deel krijgen aan een ander leven. Aan de goddelijke natuur. Romeinen 8 vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Ziet u het herstel wat we verloren hebben in Genesis? Is Jezus Christus teruggekomen brengen dat we weer gelijkvormig zouden zijn aan het beeld van zijn zoon. Dus christendom is helemaal niet alleen maar naar de kerk gaan of gedragsverandering. Christendom is dat Jezus Christus in ons woont en dat we gaan veranderen naar zijn beeld. Colossense 3 vers 10. Dat we de nieuwe mens aan moeten doen. En we moeten de oude mens afleggen. Niet meer voor onszelf leven, maar zeggen, Heer, ik doe de nieuwe mens aan. Die wordt vernieuwd tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. En we worden veranderd, vernieuwd naar het beeld van de schepper. Ziet u dat God, dat is het herstelplan van God. Het is verloren in Genesis en wordt helemaal hersteld in Jezus Christus. Want God heeft u nooit anders gemaakt met een andere aard ineens later door de eeuwen heen. Ik bedoel, de mens, de bestemming van de mens, de aard van de mens is de goddelijke natuur. En daarvoor is de mens zo ongelukkig geworden, als we niet daarnaar leven. Maar Jezus wil dat terugbrengen en hij brengt dat terug. Nog één tekst in, 2 Korinthe 3 vers 17. Hoe werkt dat veranderingsproces? Dat is heel belangrijk om te leren. Want hoe werkt dat nou in de praktijk? Want daar gaat het toch om. In dat gedeelte wordt er ook gesproken van die bedekking. Dat zolang de wet wordt voorgelezen, is er een bedekking. Want de toorn van God openbaart zich over zonde. Dus u ontmoet in de wet een toornig God. Als u niet precies doet wat de wet zegt, boem kaboem dood. Ja toch? Ik ben in de profeten aan het lezen, in mijn eigen stille tijd. En soms ben ik gechoqueerd hoe God zich openbaart in de profeten. He, dat God de mensheid zal vernietigen en het bloed zal op de straten spetteren en weet ik wat allemaal. En dat staat dan in de naam van God. Denk van, hoe is dat nou mogelijk? Weet je, dat is een bedekt gedeelte van God. Dat heeft alleen te maken met zijn gerechtigheid en zijn toorn over de zonde. Maar het moment dat de toorn weg is, dat God niet meer hoeft te toornen, dat God al zijn toorn op zijn zoon heeft uitgegoten op het kruis, op dat moment kan God ten volle liefde zijn en barmhartigheid geven aan u. De bedekking is weg in het Nieuwe Testament. De Bijbel zegt, die verdwijnt pas als we ons bekeren. Tot de Here, tot de Heer Jezus. Dan gaat de bedekking weg en dan zie je, oh, wat een liefdevolle God is hij eigenlijk. Wat een prijs heeft hij betaald om mij weer terug te brengen bij hem. En dat staat ook zo mooi in Colossense 1 vers 20 in sommige vertalingen. Dat God in zijn liefde, in zijn welgevallen ons terug heeft gebracht door het bloed van zijn zoon in zijn hart. Hij heeft ons teruggebracht bij hem. Voordat jij teruggekomen bent bij hem, heeft God het al gedaan. Vanuit zijn liefde. En dat staat dan in 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heer is, is vrijheid. En wij allemaal... Dus iedereen, alle is alle, alle kinderen van God, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weer spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heren die geest is. Nou, hoe verandert ons leven? Daar gaat het toch om? Hoe kan je nou wandelen in een gelukkig leven? Hoe stap je in dat veranderingsproces? Nou, de Bijbel zegt in de eerste instantie, het is door de Heilige Geest. Het is niet door uw kracht. Tweede wat hier staat is, het is door weerspiegeling. Dat zeggen de psychologen ook vandaag. Het is omdat je hem gaat zien. He, u kunt voor de spiegel gaan staan en zeggen, ik ben zo'n flop. Er is niks samen. Ik heb geen succes. Ik ben dit, ik ben dat. Maar de Bijbel zegt, u moet voor de spiegel gaan staan en zeggen, dat is wat ik ben in Christus. Ik zie Christus. Oh Heer, wat bent u mooi. U zal mij veranderen. He, dus je moet niet jezelf weerspiegelen in de spiegel. Je moet je weerspiegelen in zijn aangezicht. En niet telkens bezig blijven, ik kan dit en ik ben dat en ik ben dit. Nee, kijk eens hoe God je heeft gemaakt. Kijk eens naar Jezus, zo ben jij. Daar zal jij identiteit in vinden, zoals Hij is. En hoe verander je dan naar dat woordje veranderen, naar hetzelfde beeld? Hè, dus we veranderen naar zijn beeld. Dus hoe meer u gaat kijken naar Jezus, hoe meer u verandert. Nou, hoe werkt dat veranderingsproces? Dat is het woordje metamorfo in het Grieks. Het woordje metamorfose. Dus dat wordt maar een paar keer in de Bijbel gebruikt. Dus dat is niet veranderen in gedragsverandering. Ik ga proberen mijn best te doen. Maar het is een hele diepe verandering van binnenuit. Metamorfose, een gedaantewisseling. Het is de rups die de vlinder wordt. En dat principe moet u heel goed begrijpen. Want wij gaan daar zo vaak verkeerd mee om. Heel veel mensen voelen zich ook als een rups. De Bijbel zegt ook wel eens een keer over Israël. Gij wormtje Israëls. Dus de Bijbel spreekt ons ook wel eens aan als een wormpje, maar als gewoon onbetekenend. We voelen ons een rupsje. He, en als rupsje komen we tot de Heer, we voelen ons onwaardig, we voelen ons zondig, we komen met onze rommel, we voelen ons een heel klein rupsje in een heel groot universum. En als rupsje komen we tot geloof en als rupsje gaan we de Bijbel lezen. En dan lezen we schitterende dingen in de Bijbel. Dus dat rupsje krijgt honger. Dat rupsje zegt, jongen, wat is dat mooi, ik zie een vlinder in de Bijbel. Ik zie dat ik een nieuwe schepping kan zijn in Jezus. En je ziet zo'n mooie vlinder. Kijk eens, een mooie vlinder. Mooi, hè? Dus hij leest de Bijbel, dat rupsje, en hij ziet die vlinder. Nou, dat rupsje krijgt een verlangen om die vlinder te worden. En dat verlangen heeft u waarschijnlijk allemaal. U kijkt naar Jezus en u denkt van, oh, dat is die mooi, vol van liefde, vol van geduld. En dan gaan we proberen, hè? En we gaan proberen meer geduldig te zijn, meer liefde te hebben. We gaan proberen meer zachtmoedig te zijn. We gaan proberen hoe langer hoe beter ons best te doen. Om maar te proberen een vlinder te worden. Maar dat is niet hoe het werkt. Paulus zegt, ik wil het goede doen, doe het kwade. Ik ellendig mens, ik blijf een rupsje. Ik blijf maar een rupsje. En ik doe zo mijn best, maar ik blijf toch een rupsje. Maar het is nog veel erger. Vaak doen we dit. We nemen het plaatje van de vlinder. En wij voelen ons een rupsje. Wat we dan gaan doen in eigen kracht is het rupsje plat slaan. We gaan heel hard op het rupsje slaan op onszelf. Je moet dit, je moet dit, je moet dat, je moet dit. We gaan de wet toepassen. Ik moet het best doen, ik moet heilig worden. En we gaan proberen de vorm aan te nemen van het rupsje. Ja, na een tijdje kijk je en denk je, het ziet er niet uit. Eén kwak platgeslagen rups. Ziet er niet zo leuk uit. Ik ga proberen een beetje bij te kleuren. Dan gaan we nog met ons penseeltje bij proberen te kleuren. Wat mooier te maken. We zetten nog wat maskertjes op. We maken ons nog wat mooier. En dan lijkt het een vlinder. Het lijkt een vlinder. Gedragsverandering. Wat is nou echt christendom? Gedragsverandering? Maar het rupsje is nog steeds een rupsje. Alleen een papje geworden. En weet je wat er gebeurt na een paar dagen? Zelfs na een dag al. Wat gaat het doen? Stinken. Hè? Rupsje gaat stinken. En je hebt de dood in de pot. En wat er een tijdje gebeurt is dat het rupsje wordt een beetje hard zo. En het gaat indrogen en het valt weer zo af. En u hebt nog niks. Houd dat beeld nou eens een keer vast. Ja, je kan lachen. Maar zo zijn we wel vaak met elkaar bezig. Die moet veranderen, ik moet veranderen. En waar gaan we met onze hamer van het woord van God? Wees heilig, want ik ben heilig. We stampen maar op elkaars hoofd. We moeten zo heilig zijn en anders worden. En we begrijpen helemaal niet hoe het werkt. En we proberen elkaar te veranderen en de gemeente heiliger te maken. We zijn maar met onze voorhamer bezig. En overal papjes krijg je. Overal dood. Want het werkt niet door kracht of door geweld. Het werkt door de Heilige Geest. Het werkt als u de principes van God gaat begrijpen, dat rupsje moet helemaal niet proberen vlinder te worden. Hij moet ophouden te proberen vlinder te worden. Hij moet eens een keer ophouden proberen zichzelf te veranderen. Hij moet naar God gaan en zeggen, dank u Heer, ik geef me over aan u. Ik ben één geworden in uw dood en het rupsje gaat sterven, wordt een kokon. En dan nog moet u er niet aan gaan peuteren. Groeit er al wat, is het al een vlindertje? Dat doen we dan ook nog eens een keer, want een jong bekeerde groeit niet snel genoeg. Oh, je bent nog niet heilig genoeg. Even kijken of je heilig genoeg bent. En we maken het kokonnetje open en dan komt er een vlindertje uit en het gaat dood. Dat kost tijd. Paulus zegt, de dood van Christus moet in mijn werk. Je moet jezelf leven, je eigen proberen, je eigen inzet moet je in de dood geven om daar helemaal niks meer van te verwachten. Je moet niets verwachten van het rupsje. Dat rupsje moet sterven. En als de tijd daar is, dan zie je dat hij juist ook die druk... Je mag ook een rups nooit proberen dat kokonnetje open te halen. Hè? Als kind deed ik het ook eens proberen open te maken wat vlindertje er al in zat. Maar weet je wat er dan gebeurt? Om die vleugels op te blazen van een vlinder, heeft hij dat rupsje of dat vlindertje wat het dan is geworden, heeft die kokon nodig om kracht te zetten. Die vleugels moeten tegen die kokon aandrukken en dat maakt dat die vleugels opgepompt worden. En dan als de tijd daar is, zie je dat, boem, dan breek je door zijn kokon in, heen. Maar vaak willen wij ook mensen vaak van hun moeilijkheden te gemakkelijk verlossen. Maar soms heb je moeilijkheden, strijd nodig om je vleugeltjes op te blazen, om sterk te worden. Om daardoor je in Christus te vinden. En we moeten niet altijd maar bezig zijn, ach, zielig dat je zo'n strijd hebt. Oh, wat zielig dat je nog in dat kokonnetje zit. Laat mij je helpen. En dan gaan we anderen helpen en dan zie je dat hij nog zwakker wordt ervan. Want een kind van God moet leren zijn kracht in God te vinden. En hij moet leren door de beproevingen heen te gaan. En je moet leren er doorheen te breken. En dan worden jouw vleugels sterk. En dan is het moment gekomen dat je het uitbreekt uit je kokon. En hoep, dan ben je ineens een vlinder. Ineens, zomaar. Zonder inspanning. Gewoon om te aanvaarden. Ik ben met Christus gestorven. Ik probeer het niet meer. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar Jezus woont in mij. En ineens ben je een vlinder. En dan kan je vliegen. Begrijpt u het een beetje? Maar ik heb dat 100 keer verteld. Maar ik blijf net zo lang vertellen. Ik blijf net zo lang vertellen. Dat je erdoor verandert. Want het zit zo sneaky in ons hart. We hebben een sneaky hart. We gaan altijd de Heer een beetje lopen te helpen. En ik heb het niet over dat u passief moet worden. Nee, u moet actief geloof hebben. U moet wandelen in de principes van Gods woord. U moet wandelen in de principes van metamorfo. Van hoe verandering werkt. Dat werkt door metamorfose. Dat werkt omdat de kracht van God u ruimte geeft aan de kracht van God in uw leven. Door gebed, door aanbidding. Door u te weerspiegelen aan de Heer Jezus. Door Gods woord te belijden en daar alleen op te steunen. En dat is wat u verandert. Immers door de Heere die geest is. Niet door kracht of door geweld. Maar door de Heilige Geest. Amen. Amen. God zegen u daarmee. Ook in dat proces. Maar daarvoor is het zo belangrijk om Gods woord te kennen. En de principes in Gods woord te kennen. Want anders zal je zien dat mensen niet echt veranderen. Maar ze veranderen door de principes en door de kracht van de Heilige Geest. En door de principes van God. Nou, dan gaan we een moment bidden daarvoor. Heer, wil u zo danken voor uw prachtige heilsplan. U heeft het zo mooi bedoeld. Zo liefdevol dat u in uzelf keek. En ons heeft gemaakt, man en vrouw, naar uw beeld en gelijkenis. Maar er is zoveel kapot gegaan, zoveel verstoord. En zoals ook staat in Colossense, zoveel stukjes van heel de schepping. Alles is zo ontzettend gebroken. Maar u heeft al die gebrokenheid heeft u met tot uzelf gebracht door het bloed van Jezus. Om dat weer te repareren, te helen. Heer, niet vanuit de oude natuur, maar weer dat we deel kunnen krijgen aan de goddelijke natuur. Deel kunnen krijgen aan uw natuur. Weer kunnen leven naar uw aard en uw gelijkenis. Heer, wilt u ons vergeven dat we vaak zo verkeerd bezig zijn. Dat we zo vaak bezig zijn met gedragsverandering, als we ons maar netjes gedragen. Maar u wil verandering van binnenuit. U wil verandering vanuit de aard van God. Weet je, daar wil ik ook gelegenheid voor geven. We hebben altijd de oproep tot bekering om Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Dat gaan we ook doen. Maar ook als kinderen van God moeten we ons vaak bekeren van verkeerde principes in ons leven. En ook als jij als kind van God je daarin herkent dat je zo nog voor jezelf leeft. Dat je zo bezig bent jezelf te veranderen, elke keer weer. Dat je maar bent proberen om dat rupsje plat te slaan en heiliger te doen lijken en beter te doen maken. Dan wil ik je vandaag de gelegenheid geven om je daarvan te bekeren. Om je gelegenheid te geven je te bekeren van jezelf leven. Om niet meer voor jezelf te leven, maar ook niet meer uit jezelf te leven. Uit je eigen kracht. En op een nieuwe wijze, op een frisse wijze vandaag weer de Heer Jezus aan te nemen als jouw leven. Dat Hij leeft in jou. En als je zegt, dat wil ik graag, want ik ben zo proberen nog altijd maar weer vanuit mezelf me te veranderen. Ik wil dat loslaten, ik wil het leren. En dan mag je gaan staan. Mag je gaan staan op de plek waar je zit. En dan gaan we gewoon een gebed bidden van bekering. Dat je je bekeert van alle gepruts in je eigen kracht. Dat je zegt, oh God, ik wil het leren door de kracht van de Heilige Geest. Ik wil u ruimte geven dat ik deel krijg aan uw natuur. Ik ben zo moe om het zelf te proberen. Ik ben zo mijn rupsje aan het plat slaan. Ik vraag of je een moment met me meebidt. Heer Jezus, vergeef me dat ik zoveel uit mezelf leef. Voor mezelf. Heer Jezus, ik wil dat loslaten. Ik wil niet meer uit mezelf leven. Ik wil niet meer zelf proberen een vlinder te worden. Zelf proberen om u te worden. Ik bekeer me daarvan. En Heer Jezus, vandaag neem ik u aan als mijn leven. Ik wil gelijken naar uw beeld. Ik vraag uw Heilige Geest de goddelijke natuur in mij te plaatsen. Ik wil in het proces stappen van sterven aan mezelf en het leven van God aandoen. Om te veranderen door uw Heilige Geest. Om te lijken op de Heer Jezus. Maar vanuit de goddelijke natuur. Vanuit uw leven. Help mij, lieve Heilige Geest. Elke dag toegewijd te zijn aan u. Uw ruimte te geven in mijn leven. Om mij te veranderen naar uw beeld en gelijkenis. In Jezus' naam.